Meestal gebruik ik de Bijbel niet. Ik druk het af, omwille van de oogjes. Elke mens heeft zo zijn beperkingen. U bent zo geweldig goed voor mij. Weet u, we denken er zo weinig aan. We zingen het makkelijk, maar we denken er zo weinig aan, vooral als het slecht gaat. En daarom is het goed dat elke christen zou eigenlijk in zijn hoofd zo'n strijdlied moeten hebben. En ik kan er niet aan doen, dus ik zit nu al, ja, toch al een paar weken altijd met datzelfde liedje in mijn hoofd. En het gaat er niet uit, het blijft erin steken. Ik zal straks zeggen welk liedje dat het is. En eigenlijk is dat bij mij binnengekomen, dus ik was naar tv aan het kijken en ik zag die gele hesjes. Allemaal protesteren, belastingen en dan de benzine is te duur. En dan bij manier van spreken, bakstenen uit straat ruipen en in de ruiten gooien. Allee, eigenlijk dingen die niet goed zijn, protest. En dan heb je al die jonge mensen die op straat komen. Klimaatopwarming, allemaal bang, onze toekomst is om zeep. Bang. En dan heb je heel veel mensen die werken, gelukkig, ik ben niet meer bij die soort, ik ben gepensioneerd. Die komen thuis, werk, stress, druk. En dan inderdaad, dan vergeet je een keer te knuffelen, dat is waar. Maar eerst een tijd van ontspanning nodig. En dan heb je de jonge mensen op school. Als je geen hele dure kleding aan hebt, dan word je gepest, nagewezen. En als ouder zit je dan met probleem, soms heb je de centen niet om te kopen. Wat zeg je dan tegen je kinderen? Als je weet, in Vlaanderen, dus niet België, Vlaanderen, kent het hoogste aantal zelfmoordgetallen onder de jeugd. Vlaanderen, dan zou je zeggen, maar Vlaanderen, wij hebben het hier toch allemaal goed. Als je bij een dokter gaat, vraag dan een dokter. Meneer de dokter, wat schrijf je het meeste voor? Elke dokter zegt hetzelfde. Kalmeertabletjes en antidepressiva. En als je met depressieve mensen praat, dan zeg je, wat scheelt er eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet, zegt hij. Heel vaak antwoorden die mensen, ik weet het niet. En dan is aan mij de vraag, als er zo een leerling bij jou komt, een jongen, jong mens, en er komt bij jou als christen een antwoord vragen. Heb je een antwoord? Of er komt zo iemand met een geel hesje bij jou, en dan zegt meneer de christenen, heb jij een antwoord? En dan voor mij komt de vraag op, heb ik als christen nog een antwoord? Of, de vraag moet ook gesteld worden, ben ik in de positie om een antwoord te geven? Dat is ook belangrijk. En dan kom ik eigenlijk aan het lied dat in mijn hoofdje speelt. En ik krijg het er echt niet uit, en dat is dat lied 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. En ik denk, als er iets is wat dat tegen deze wereld gebrek aan heeft, dat is een schuilplaats. Een schuilplaats. Bijna in alle liederen die wij gezongen hebben, kwam het woord schuilplaats in. Ik weet niet of dat u op gelet hebt, ik wel. Ja, dat is natuurlijk, ik wist wel of dat ging preken natuurlijk, en dan let je dat wel op. Maar schuilplaats. Het is zo ontzettend belangrijk dat wij een schuilplaats hebben. Een plaats waar hij zegt, ik ben thuis. En het lied begint, ik wil eerst met het lied beginnen. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Weet u, als mens, als christen, heb je dat verlossingslied zo nodig. Weten dat je hier bij God mag zijn, omdat Hij je verlost heeft. Wij komen hier samen omdat wij in ons hart een verlossingslied hebben. Niet omdat we het bewezen hebben dat we zo goed zijn, zelfs niet omdat we het kunnen bewijzen, een verlossingslied. Iets dat je gekregen hebt van Jezus Christus. Hij heeft zijn leven afgelegd. Een verlossingslied. En dan gaat het niet verder. Telkens als ik angstig ben, in deze wereld is er heel veel angst. Zorg voor. Bang van. Iedereen heeft het. En dan, ik steun op u, ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. Dus u kent het niet wel. Maar als je in de schuilplaats van de Heer bent, dat is niet vrijblijvend. Hij beschermt je en geeft je een veilige omgeving. En dat hebben we allemaal nodig, die veilige omgeving. En hij geeft je kracht om door te gaan met al de problemen die in je leven kunnen zijn. Of hij kan ook je vreugde zijn, hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Maar in die schuilplaats gaat God je leren wat echt belangrijk is voor hem. Want dat is altijd, God geeft ontzettend veel, vraagt eigenlijk niks terug, maar hij geeft onderwijs. Hij onderwijst ons in zijn schuilplaats. Hij gaat ons wijzen op dingen die belangrijk zijn. En dat is goed. En daardoor ben ik dan gekomen op Matteüs 5. Ik denk dat het zal geprojecteerd worden. Ik wou zeggen geprotesteerd worden. Nee, maar niet kwalijk, dat is de leeftijd die begint te spelen. Ik heb daar geen last van, anderen klaarblijkelijk wel. En in die Matteüs 5, dat is dus een hele lange preek die de Heer Jezus daar op de berg gehouden heeft. Dus ik hoop dat jullie heel veel tijd hebben. Ja, dus eigenlijk, het is wel opvallend, hè? Dus als je leest wat er Matteüs allemaal gezegd heeft, dat moet dus een hele lange preek geweest zijn van de Heer Jezus, hè? Matteüs 5, en ik lees vanaf vers 1. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op, en nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem, en hij opende zijn mond en leerde hen zeggende. Als je in de schuilplaats bij de Heer Jezus bent, dan opent hij zijn mond en onderwijst ons. Hij onderwijst ons. Hij toont ons de dingen die belangrijk zijn. En hij begint met iets heel simpel. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dus de Heer Jezus stelt altijd een lichamelijke positie die wij hebben, stelt hij direct tegenover iets hemels, iets eeuwigs. Het is heel belangrijk om dat op te merken. Je hebt een positie, dus die wij hier op aarde bekleden, en hij stelt er tegenover iets eeuwigs. Armen van geest. Dus dat wil niet zeggen dat je als christen moet onnozel worden. Dat bedoelt hier niet. Arm van geest wil zeggen, Heer, ook al begrijp ik niet alles wat u in mijn leven doet, ik vertrouw op u. Ik leg mijn leven in u. Ik ben van u afhankelijk. Het is gezegd geweest met Psalm 23. Alles geeft God. En als je naar je leven kijkt, dan zeg je, maar ik heb toch niet alles. Nee, maar het woord zegt dat je alles hebt. En dan moet je dat vasthouden. Dan moet je arm van geest zijn. En zeg, Heer, in uw woord, dat hou ik vast. Ik hou uw woord vast. Ook al begrijp ik niet alles, ik hou uw woord vast. Dat is arm van geest zijn. Dat is Gods gedachten hoger achten dan je eigen gedachten. Gods kennis hoger achten dan je eigen kennis. En niet altijd alles proberen uit te leggen of alles proberen te verstaan, is gewoon zeggen, Heer, ik geloof jou op zijn woord. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. Als er staat bijvoorbeeld, om een stom voorbeeld te noemen, heb je vijanden lief. Als je geen vijanden hebt, is het nog wel makkelijk. Maar als er daar iemand dag in, dag uit je pest en je treitert, of een gebuur die altijd maar zijn radio vol een bak zet en jij wil gaan slapen. Ik kan mij voorstellen dat dan niet makkelijk is om voor zo iemand te gaan lief te hebben. Ik kan me dat voorstellen. Ik ben eerlijk, in tijd toen ik nog moest werken, ik had heel vaak de neiging om mijn baas dus gecensureerd te doen. Och man, ik was hier een mens zo beu. Zo beu. En ik denk niet dat ik de enigste ben. Arm van geest zijn. Geloven wat God zegt. Heb uw vijanden lief. Proberen. Ik zeg niet altijd, het moet lukken. Maar zeggen, kijk, dat is de gesteldheid van mijn hart. Ik wil arm van geest zijn. Gods woord, dat, de Bijbel, boven je eigen gedachten stellen. En zeggen, ook al begrijp ik het niet, ook al lukt het mij niet, Heer, ik vertrouw op u. U weet het beter dan ik. Vers 4, zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ik denk dat we het allemaal weten. We hebben het gehoord in de gebeden zelfs, treuren. Er zijn altijd dingen die ons bezighouden. Er zijn altijd dingen die verkeerd lopen. Er zijn altijd dingen die ons doen treuren, die we niet leuk vinden. Maar weet u, dat is dan weer Gods woord die erboven staat. En God zegt, want zij zullen vertroost worden. Broeders en zusters, er komt een tijd dat hij onze tranen zal afwissen. En dat we dan zullen begrijpen wat begrepen moet worden. Dan zullen er geen vragen meer gesteld worden, want we zullen begrijpen waarom. Ik begrijp ook altijd niet alles waarom. Ik heb in mijn leven dingen meegemaakt. Weet u, ik heb daar nog altijd vraagtekens bij. Ik begrijp het niet. Heel verschrikkelijke, pijnlijke dingen. Maar ik weet één ding. Als God zegt dat ik zal vertroost worden in die eeuwigheid, dan geloof ik het. Dan geloof ik het en ik hou er mij aan vast. En ik put er mijn kracht uit. In hem ben ik sterk. Dat is lied 176. In hem ben ik sterk. En in die vertroosting, daar put ik mijn kracht uit. En dan ga ik door. Niet te ver kijken, maar dan heb ik weer kracht voor morgen door te gaan. Morgen maar. Niet overmorgen of de volgende week, nee. Gewoon één dagje met een keer, dan krijg ik die kracht bij hem om door te gaan. Want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde buigen. Kunt u dat voorstellen? We leven in een wereld waar dat het gaat sterk zijn, machtig zijn, geld hebben. En dan zegt God juist compleet, maar een compleet het tegenovergestelde, dan zegt hij, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dus God zegt, ik geef de aarde aan degenen die zachtmoedig zijn. Niet aan de sterken, niet aan de president Trump, niet aan Erdogan. Nee, aan iemand die zachtmoedig is. Daar gaat God de aarde aan geven. Zachtmoedig zijn. En ik moet eerlijk zijn, als er nu een eigenschap is die ik zou moeten hebben, dat is zachtmoedig zijn. Ik ben nogal een choleriek ventje. Als ze op mijn tenen trappen, ik ben heel rap met mijn tong. Zachtmoedig zijn, dat is een oefening dat wij elke dag moeten leren. En het is iets dat God in zijn onderwijs legt en zegt, word zachtmoedig. Geen gemakkelijke opdracht. Zalig de hongeren en dorsten. En dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Als ik naar de tv kijk, dan moet ik heel eerlijk zeggen, er zijn zoveel dingen dat ik zie. Ik zie het nieuws, en je ziet dat, en je ziet dat, en je ziet dat, en de rechters heeft die in vrijgelaten. En als je kijkt naar die Oosterse landen, wat daar allemaal gebeurt, daar gebeuren heel onrechtvaardige dingen. Verschrikkelijk onrechtvaardige dingen. Maar ik moet eerlijk zijn, soms, dan pak ik mijn afstandsbediening, knip, het is weg. Ik heb er geen last meer van. Ik kijk naar een peloton, Friends of zoiets, iets dat grappig is. Waarom niet? Ik moet toch niet altijd geconfronteerd worden met die onrechtvaardigheid. Maar dat is juist wat dat God op mijn hart legt, dat ik moet hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid. Ik moet me dat tegen verzetten. Ik heb onlangs in mijn bus een brief gekregen van Dokters Zonder Grenzen. En daar stond op, ingeënt tegen onverschilligheid. Man, het was alsof ik een lap in mijn gezicht kreeg. Ingeënt tegen onverschilligheid. En ik heb mezelf op betrapt hoe onverschillig ik tegen sommige dingen geworden ben. Ik leef in een goede maatschappij in België, laat ons eerlijk zijn, we leven hier toch goed. Ben je ziek, je gaat bij een dokter, heb je geen werk, je gaat naar de VA. Er zijn voor alles oplossingen. En je kijkt naar de tv en je pakt je afstandsbediening, knip en tussen weg die miseren. Ingeënt tegen onverschilligheid. Man, het deed pijn als ik dat las. Ik zeg, zelfs Dokters Zonder Grenzen, een wereldse organisatie, die hadden het gesnapt dat wij als Europese maatschappij onverschillig zijn geworden. Mijn dorsten en hongerig naar die rechtvaardigheid, die was weg. Allee, niet volledig weg, maar weet u, toen ik tot geloof gekomen ben, dan heeft, als bij manier van spreken, heeft God dat hart van steen in mij weggenomen en hij heeft weer een hart van vlees gegeven. En ik heb toegelaten aan de maatschappij dat dat hart van vlees toch weer al een beetje aan het verstenen was. En ik moet er zo op letten. Ik moet er zo op letten dat dat hart weer niet hard wordt. Dat het weer geen steen wordt, door alles wat dat ons omringt. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zalig de barmachtigen, want hun zal barmachtigheid geschieden. Barmachtig zijn, wat wil dat zeggen? Barmachtig wil zeggen, hulp bieden. U kent waarschijnlijk allemaal het verhaal van de barmachtige Samaritaan. Dus daar komt een dominee voorbij en dan laat hij een verwonde liggen. Daar komt een bisschop voorbij en dan laat hij een gewonde liggen. En daar komt een Marokkaan en die gaat helpen. Barmachtig zijn. Barmachtig zijn. En in dat verhaal was het een hele aparte. Dan zouden wij als christen in deze maatschappij niet moeten barmachtig zijn. Als u kijkt naar de hulporganisaties die er in België zijn, ze hebben allemaal hetzelfde probleem. Allemaal. Zonder uitzondering hebben ze allemaal hetzelfde probleem. Ze hebben centen nodig. En Vlaanderen is klein, ik weet het. En dan is de vraag die naar mij kwam, barmachtig zijn, geef ik nog aan maatschappijen? Geef ik nog? Want die mensen die gaan naar het buitenland, die brengen het evangelie naar het buitenland, die gaan helpen naar het buitenland, die geven steun aan het buitenland, die ondersteunen christen. We hebben onlangs nog maar gehad, dus dat gevalletje met de Syrische christenen. Maar die komen wel naar huis met ons geld. Ik weet, dus ik weet niet of het organisatie Gave Vesten kent, die hadden heel veel geld nodig om toch een 100-tal gezinnen naar hier te brengen. Zijn wij nog barmachtig genoeg om daaraan te geven? Weet u, we spreken heel dikwijls van offers. Dus collecten, bij ons is dat ook zelden, de collecten gaat rond. Maar dat zou geen collecte moeten zijn, dat is een offergave, maakt essentieel deel uit van de dienst. Het is een offer aan God dat wij brengen, het is geen collecte. Weet u wat het verschil is tussen een collecte en een offer? Tussen de dingen die je bent aan het eten, en dus op het bord van je kindje leg je zo'n mooie kotlet met een beentje. En het kind pakt dat op, dat bordje, en dan gaat bij zijn hond. En dan zegt, nem, Bobby, jij mag dat kotlet opeten. En de papa zegt, dat mag niet, hè. Jij gaat eerst dat vlees opeten, en dat beentje, dat is voor de hond. En nadien komt dat kind met dat been bij de hond, en dan zegt, kijk, het moest een offerande worden, maar hier heb je de collecte. Dus een been. En zo is het ook in ons leven soms. Een offerande is iets dat je iets moet kosten. Het moet ergens pijn doen. Ik zeg niet dat je moet geven, dat je moet naar Tossie en Wee gaan. Dat bedoel ik weer niet. Maar zijn er in uw leven echt geen dingen dat u kunt zeggen, wow, dat is niet zo belangrijk. Ik ga steunen, ik ga barmachtig zijn. Want hun zal barmachtigheid geschieden. Dus God stelt altijd en iets tijdelijk tegen iets eeuwigs. Vers 8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Reinen van hart, is ons hart nog rein? Weet u, als ik in de spiegel kijk en ik kijk zo, Johan, sorry, dan zie ik geen rein hart. Dan zie ik een vent die toch een klein beetje afronden heeft in zichzelf. Die toch een beetje beschaamd is over zichzelf. Maar als ik dan naar Christus kijk, naar die schuilplaats, dan zie ik iemand rein van hart. Dan besef ik, het is weg. Schuilen onder het bloed van Jezus Christus. En dat is wat dat tegen Jezus ook bedoelt. Rein van hart zijn. Want zij zullen God zien. En daarom zijn we hier toch samengekomen. Omdat we God willen zien in zijn heerlijkheid. Zien wie dat God is. Zoeken wie dat God is. Rein van hart. Zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Vredestichten. Niet gemakkelijk. En weet u, zoekt het niet altijd in die hele grote dingen. Wij zoeken het vaak in grote dingen. Een vredestichter. Dus we gaan naar Irak of we gaan naar Syrië en we gaan daar vredesakkoorden gaan maken. Dat is niet voor mij. Ik ga niet. Maar als mijn dochter soms een keer ruzie heeft met haar broer, dan moet ik de vredestichter zijn. In rechtvaardigheid. En zeggen, kijk, is het niet beter zo? Of als ik een keer ruzie heb met een broeder die op mijn tenen getrapt heeft. Want dat gebeurt wel. Wij zijn allemaal geen heilige boontjes. Wij zijn gewoon mensen. Wij trappen soms op elkaars tenen. Wij zeggen soms verkeerde dingen. En zijn we dan de vredestichters? Zijn we dan de vredestichters? Dat is iets dat God van ons vraagt. Vredestichten. En dan de vers 10, 11 en 12. Dat gaat heel duidelijk. Zalig de vervolgen om de gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwils. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Ik hoop als ze u vervolgen en als ze u smaden en als ze u belachelijk maken, dat ze u smaden voor de dingen die je doet in de Heer. Bij manier van spreken, ik hoop dat ik nooit vervolgd zal worden omdat ik een bank overvallen heb. Of ik hoop dat ik nooit zal vervolgd worden omdat ik in mijn colère met mijn geel hesje aan mijn lijf een baksteen door een ruit gesmeten heb. Ik hoop dat ik voor die dingen niet vervolgd word. Ik hoop dat ik vervolgd word voor de dingen omdat ik wil vrede stichten, omdat ik wil zachtmoedig zijn, omdat ik wil hongeren en dorsten naar gerechtigheid, omdat ik wil treuren voor de dingen die allemaal verkeerd lopen. Ik hoop dat ik daarvoor vervolgd word. Niet voor mijn grote mond dat ik heb, voor mijn politieke voorkeur dat ik heb, of voor mijn mening dat ik heb. Ik hoop dat ik vervolgd word voor de goede dingen. Het is nooit anders geweest, staat in vers 12, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Broeders en zusters, misschien geen goede boodschap, maar op de een of andere manier zult u altijd vervolgd worden, zult u belachelijk gemaakt worden, omwille dat u in Jezus Christus gelooft. En die vervolging, laat ons zeggen, hier in Europa, vooral in West-Europa, laat ons eerlijk zijn, dat valt wel mee. Dus laat ons van onszelf geen pseudo-martelaren maken. Laat ons daarom ook voorzichtig zijn. Vergelijk uw leven met het leven van de mensen die in Syrië, in Jemen en in Congo en in al die Afrikaanse landen zijn. Vergelijk dus. En ik denk dat u heel weinig reden zult hebben om te zeggen, Heer, ik ben vervolgd. Ik denk dat wij eerder op onze knieën zullen gaan en God loven en danken dat wij in zo'n vrijheid mogen samenkomen. Dat is wat de Heer Jezus ons onderwijst. Als wij in zijn schuilplaats zitten, in die veiligheid, in die geborgenheid. Maar hij onderwijst wel. En dan komt het volgende. En dat is natuurlijk ietsje moeilijker. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout van zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden. Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreend te worden. Zout der aarde. Broeders en zusters, de vraag die naar ons komt, als zo iemand met een rode neus, of iemand die met verkeerde gedachten, met zelfvoorde gedachten rondloopt, of zo'n geel hesje, als zij bij ons komt en dan zegt, kom, geef mij dan een antwoord, gij, meneer de christenen. Geef mij dan een antwoord. Zijn wij dan nog het zout? Kunnen wij aan die man of die jongeling zijn leven smaak geven? Kunnen wij hem smaak geven en zeggen, kijk, er zijn dingen die belangrijker zijn. Veel belangrijker zijn. Want geloof mij, de wereld zoekt een schuilplaats. En als wij het zout zijn, maken wij dat verschil nog. Hebben wij antwoorden, eenvoudige antwoorden, op ons niveau. Zout der aarde. En dat kan heel simpel zijn. Dat kan een woordje zijn tegen uw dochter, of tegen uw vrouw, of tegen uw kinderen, of neven, of nichtjes. Zoek het nooit zo ver. Zoek het gewoon in uw eigen omgeving, uw werkgever, medearbeiders, zelfs uw baas. Zout zijn. Gewoon smaak geven weer aan het leven. En ik denk dat wij als christenen eigenlijk heel bevoorrechte mensen zijn. Want wij hebben de mogelijkheid en wij hebben de kracht om smaak te geven weer aan het leven. Smaak geven aan het leven. Genieten weer van elke dag. Als je buiten loopt en je ziet zo'n boom, dat geeft smaak aan het leven, dat je kan zeggen, oh Heer, wat heb je dat toch allemaal mooi gemaakt? Wat is het mooi? Of als je verdriet hebt, dat je bij God kan gaan, dat God als het ware een knuffel geeft. Trouwens, dat knuffel, in de Afrikaanse kerk is dat elke dienst hetzelfde. Daar hebben ze altijd 5 minuten knuffelmoment. Dus van die Afrikanen kunnen wij nog iets leren. Geloof mij. Dat is wat wij nodig hebben. Smaak geven aan iemand die in zijn leven geen smaak meer heeft. Die zegt, wat maakt dat uit? Wat maakt dat nog uit? En geloof mij, er lopen zoveel mensen rond. Ze staan 's morgens op en ze gaan naar hun werk. En ze keren 's avonds weer en ze zijn moe. En ze eten hun patatjes, ze kijken naar de tv en dan gaan ze slapen. Dan staan ze op en dat is dan weer datzelfde scenario. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. En altijd maar zorgen maken. Ik moet werken, mijn vrouw moet werken. En mijn dochter, ja, die moet naar school gaan, universiteit. En noem maar op, noem maar op. Altijd datzelfde scenario. Smaakloos leven. En ik denk als christenen dat we daar dat moeten doorbreken en zeggen, nee, we hebben een smaakvol leven. Genieten van elke dag. Genieten gewoon. Als er iets moois in je leven is, geniet ervan. Ik heb dat geleerd bij de Afrikanen. Die hebben 20 minuten lang hetzelfde lied gezongen. En daar zat dan helemaal 2 zinnetjes in, eigenlijk. Gelijk wat er gebeurt, ik zal dansen en ik volg de Heer. 20 minuten lang hebben die dat gezongen en dan was op lange duur nog kusjes dansen. Dan waren ze aan het rondlopen, allemaal schouder aan schouder. En ze hadden plezier. En ik stond daar als droge Vlaming en ik zeg, amai, amai, wat kunnen wij nog leren? Maar dat is wat dat God van ons vraagt. Smaak geven aan het leven. Genieten van de dingen die God geeft. Ik zeg niet dat elke dag plezierig is. Maar als er goede dingen in je leven zijn, geniet er met volle teugen van. Smaak. En dan komt het naar de wereld toe. Dan zeggen, dat wil ik ook. Ik wil zo ook in dat leven staan. Genieten. Gij zijt het licht der wereld, vers 14. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de koordenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Weet u, hier kunnen we allemaal mooie christenen zijn. Het is gemakkelijk, hè? Hier kan ik over Jezus Christus vertellen en ik kan over God vertellen. Het is hier niemand die gaat rechtstaan en zeggen, Johan zwijgt. Nou, dat hoort zo niet te zijn. Als je christenen bent, dan hoor je te luisteren. Braaf zijn. Zachtmoedig zijn. Luister wat ik te zeggen heb. Zo hoort het. Maar helaas, als u buiten gaat, en dan is de vraag, bent u nog dat licht? Vandaag is er in Alst eigenlijk een paranormale beurs. We dachten als gemeente dat er gaan staan met pamfletten. Maar het was kort dag, dus we konden ze hem laten drukken. Anders hadden we daar waarschijnlijk gestaan met posters met het evangelie op. Licht zijn. En waar dat licht is, daar komt de duisternis weg. Waar dat licht is, daar moet de duisternis wijken. Of dat u het wilt of niet, dat is zo. Dus als de Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn, dat is, daarmee zegt hij niet, je zal mijn getuige worden. Nee. Zo zit het. Het zit beter in elkaar. Als je tot bekering komt, dan ben je zijn getuige. Dan ben je het gewoon. Niks aan te doen, dan ben je het. Licht zijn. En we moeten geen licht hier voor elkaar zijn, ook wel. Dus het knuffelmoment moet er zijn. Dus trouwens, heel goed, hè, dat knuffelmoment. Ik ga dat in Geersbergen ook doen, hè. Wel heel goed gezien. Dus, maar we moeten ook dat licht hier buiten zijn. Licht zijn. Gewoon zeggen, kijk, er is hoop. Er is een schuilplaats. Er is iets beters. Daar zijn we toch allemaal van overtuigd. Dat het beste dat we ons kan overkomen is dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn. En brengen we die boodschap nog naar buiten? Zijn we dat licht? Durven we dat nog zeggen? Want er staat duidelijk in vers 16, laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij de goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dus al de dingen die wij geleerd hebben, treuren, zachtmoedig, barmachtig, reine van hart, vredestichters, als ze dat allemaal in ons zien, dan gaan ze God verheerlijken. En dan de vraag die je aan jezelf moet stellen is, vertoon ik die eigenschappen? En gaat het nooit te ver zoeken, want als u te ver zoekt, dan gaat u ze niet zien. Ik ga gewoon een voorbeeld noemen. Toen de Heer Jezus gekruisigd was, de misdadiger tegen hem, die had 4 grote werken. Hij ging aan het kruis en hij was aan het sterven, dus veel tijd had hij niet meer en toch had hij 4 mooie dingen. Ten eerste, hij erkende dat hij zijn straf verdiende, vrucht van de geest. Hij erkende dat Jezus onschuldig was, vrucht van de geest. Hij berispte de andere misdadiger, want hij zei, wij hebben het verdiend, wij. En ten vierde, hij keek verder en hij vroeg, denk aan mij als u in het paradijs bent. 4 werken van de geest, heel simpele dingen. En kijk in uw leven ook of dat die simpele gedachten, die simpele dingen er zijn. En of u het wilt of niet, ik kan u verzekeren, daar ben ik van overtuigd, de buitenwereld ziet het aan u, dat u iets hebt dat anderen niet hebben. En nu zit ik terug, ik heb nu weer gepreekt over u bent mijn schuilplaatsheer, dus waarschijnlijk zal ik met dat lied nog weer een maand verder moeten. Maar ik hoop dat het ook in uw hoofd blijft steken. Elke christen zou zo'n strijdlied moeten hebben. Als het een moeilijk in leven gaat, als je het niet meer ziet zitten, dat u dan kunt zeggen, u bent mijn schuilplaatsheer. Of u bent mijn vreugde. Dat iedereen in zijn hart zo'n lied heeft. Daarom is het zo belangrijk dat u soms iets van buiten leert. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer. En ik hoop echt dat u hier vandaan mag gaan met een gevuld hart van Jezus Christus. Amen.